Je vindt ze overal, maar wist je dat er geen officiële definitie bestaat voor de term bruine kroeg? Mijn naam is Martin Tebrake en in deze podcastserie ga ik proberen uit te zoeken wat een bruine kroeg maakt.
Beetje stoffig, het moet een beetje oud ruiken, een beetje schraal soms wel. Het stinkt niet, maar het is wel apart.
Kleedjes op de tafeltjes, echt kleine tapijtjes van vroeger. En dan rood van kleur, plus.
Niet helder, een beetje schemerig.
Liefst een beetje volksmuziek en zo.
Er moet veel hout zijn.
Het mag niet meer tegenwoordig, maar ik associeer het met rook.
Sigaren, absoluut.
Een hele goede barman of vrouw die nog net niet je naam kent, of net wel.
Het is duidelijk dat mensen een beeld hebben bij wat een bruine kroeg is. En nu is het aan mij om je in 10 afleveringen mee te nemen langs 10 kroegen in de gemeente Groningen. Ik ga gesprekken voeren met eigenaren, personeel en natuurlijk ook gasten. Wat kenmerkt een bruine kroeg? Wat kenmerkt die gasten? Het interieur, verhalen en geschiedenis? En wat is de rol van een bruine kroeg in een gemeenschap? Aan het eind van deze podcastserie hoop ik een beter beeld te hebben bij wat een kroeg bruin maakt. Welkom bij Tapkast. In het hart van de stad, aan de rand van de Grote Markt en op steenworp afstand van de Vismarkt, staat, tussen enkele winkels verstopt, een prachtig rijksmonument. De midden 19e eeuwse pui is een pareltje en het smalle pand is er eentje waar je in de drukte van de stad gemakkelijk aan voorbij loopt. Maar als je even stilstaat en kijkt, valt niet te ontkennen hoe mooi dit plekje is. In het pand zit al jaren Café Der Wiets. Ik stap naar binnen en word direct begroet door 2 medewerkers.
Hoi, welkom bij Der Wiets. Ik ben Ilse.
Mijn naam is August.
Der Wiets is eigenlijk een heel smal bruin café op de Grote Markt. Met een gezellig terras erbij in de zomer en vooral in de avonden heel veel gezelligheid. Hele gezellige mensen aan de bar die eigenlijk allemaal wel een beetje een vaste dag hebben wanneer ze langskomen. En op dit moment zitten ook 2 van onze stamgasten aan de bar. Dus misschien is het leuk om daar een praatje mee te maken.
Ik ben Koos. Ik kom ongeveer zo'n 30 jaar in dit café. En ik ben hier eigenlijk een keer binnen gelopen. Ik was net gescheiden. Ik zat emotioneel niet zo heel goed in mijn vel. En ik was op maandag, weet ik nog. En toen liep ik hier voor langs. En het was hier niet zo druk. Want als het heel druk zou zijn, zou ik waarschijnlijk helemaal niet naar binnen gegaan zijn. Maar ik ben hier binnengekomen. En ik keek een sfeertje om mij. Oh, leuk sfeertje hier wel. En dan op een gegeven moment ben je weer in de stad en dan loop je weer binnen. En toen op een gegeven moment, na 3, 4, 5 keer dat je binnenkomt, Willem en Jan leefden toen nog, Willem van Bonn-Berends. Oh, ja. En die zag mij en die gaf een rondje weg. En dat is dat idee van, hey, ze begint mij te herkennen en dan voel ik mij thuis. Dus mensen herken je en ze stoot je niet af. Nee, ze trekt je er gewoon direct bij. Je hoort hier ook bij. Je komt hier al 5 keer. En dat is voor mij het gevoel. Hé, ik ben thuis. Ja, dat is dat gevoel. En ik denk, nou, hier loop ik vast nog eens een keer binnen. Nu ben ik 30 jaar verder en ik loop hier nog steeds. Gewoon om het leuke sfeertje, het leuke personeel. Ik heb hier vrienden opgedaan en ik voel me hier als een vis in het water.
Ik ben Bob, ik kom hier kort, een jaar of 20. Ook zomaar binnengelopen. Je komt langs hier ook binnen. Je hebt een visje gehad, je drinkt een biertje en... Dat is het. Ja. Ze wisten niet wat lekkere haring was. Dus dat heb ik ze allemaal uitgelegd. Ik haal er 2, vooral als de nieuwe haring is. 2 of 3. Waardoor ik hier vaker kom. Ja.
Zo zijn Bob en ik ook met elkaar in contact gekomen. Want voor die tijd kenden we elkaar niet.
En, nee.
En nu is het... In het verleden was het waar we met 5 man... 1 man kon die niet meer. Inmiddels van ons groepje zijn er 2 helaas overleden. 1 dit jaar nog. Dus we zijn nog met 2 man over. Nou ja, goh, we zijn allebei boven de 70. Maar we zien elkaar gewoon hier regelmatig. Als Bob eens een keer niet kan of ik kan niet. Dan bellen we voor die tijd gewoon even op van... Koos of Bob, ik ben er morgen niet, want dit is er aan de hand.
Ja.
En zo gaat het hier. Het is eigenlijk 1 grote familie. De mensen die hier regelmatig binnenkomen, de vaste klanten dus. Want meestal, als je hier zit, dat is nou 2:20, nou over 10 minuutjes, een kwartiertje, komt waarschijnlijk Hilbrand heen binnenlopen. Die bepaalde gewoontes, die waardeer ik gewoon. Die vind ik gezellig. En als die 2 of 3 weken niet komt, dan wordt er gezegd, hey, zou er met Hilbrand wel aan de hand zijn, want die komt al een tijdje niet. En zo die hele... Het is een beetje een familie. als iemand een tijdje niet komt, dan wordt er gepraat van, we missen hem. Het is een grote familie. En dat is voor mij de wits.
We zien je snel over het hoofd, Koos.
Nee, ik ben niet zo groot.
Om te vertellen wat deze panden zo bijzonder maakt, bel ik kort met bouwhistoricus van de gemeente Groningen, Taco Tel. Taco, kun je vertellen, die hele zuidelijke wand, vanuit jouw expertise als bouwhistoricus, wat maakt hem zo bijzonder?
Natuurlijk omdat dit de enige gevelwand is die de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. En daarom staan er vooral hele oude panden. Het leuke van deze gevelwand is dat de voorgevels eigenlijk niks zeggen over hoe oud de huizen werkelijk zijn. Dat heeft te maken met de hele lange geschiedenis die veel van de huizen hier hebben. Men begon met het bouwen van stenen huizen. Dat weten we niet precies, maar ergens in de vroege 13e eeuw. Nou, daarvan staan een aantal aan de Grote Markt. Heel bekend is het hoekpand Grote Markt Galkingstraat, de Drie Gezusters. Nadat die steenhuizen waren gebouwd, raakte langzamerhand de ruimtes tussen die steenhuizen ook volgebouwd met huizen. Die zijn dus wat minder oud en, dat zie je ook, wat minder fors over het algemeen. Die huizen waren ook wat lager en zijn in later tijd vaak nog wel eens met een verdieping verhoogd. Dat gebeurde in ieder geval in de 19e eeuw heel veel. En als laatste werden de smalle tussenruimtes die er nog open waren, zoals links van de Drie Gezusters en ook waar nu het Café de Wiet staat, hier als laatste volgebouwd. Het grappige is dat zowel links van de Drie Gezusters als de Wiet, die hebben een voorgevel met een top en dat heet dan een halsgevel. Dus een smalle bovengedeelte met beeldhouwwerk erboven, of ernaast en een fronton erboven. Ja, dat model gevel, dat kennen we van in Amsterdam, zo'n hals, dergelijke halsgevels. En hier staan ze aan de Grote Markt als smalste huisjes in de Zuidwand. En het leuke is dat zijn nu de oudste gevels aan de Zuidwand. Terwijl die beide huizen zijn eigenlijk de jongste in de ontwikkeling vanuit de middeleeuwen. Even dagen later, dat er later in de 20e eeuw, zijn er op twee plekken twee huizen grotendeels geheel gesloopt voor een grootschalige nieuwbouw. Het Grand Theater. En dat staat op de plek van twee middeleeuwse huizen. En dat pand van, dat heet het Koendershuis. Maar dat zegt niet iedereen wat. Daar zit dat dus grenen zit daarin. Dat is ook een breed pand uit de jaren 20. Dus daar zijn ook twee panden gesloopt voor één nieuwbouw. Daar zat ooit een boekhandel in. Dat is dan 20e eeuw. Dat is een typisch 20e eeuwse ontwikkeling. Kijk, bij al die andere huizen werd de breedte van het oude huis bleef gewoon gelijk. Men bleef op het oude perceel bouwen en verbouwen. En dan in de 20e eeuw dan krijg je dat soort dingen dat er dan ineens twee percelen worden samengevoegd tot één nieuwbouw. Dat is natuurlijk een wezenlijk verschil met gewoon doorgaan met wat er ooit stond. Want dan krijg je ook in je gevelrij, wordt een heel ander aanzien als je een dubbelbreed pand hebt. Het is juist die ontwikkeling van de bebouwing, zeven eeuwen lang, mag ik wel zeggen. Ja, zeker zeven eeuwen lang. Die zorgt voor wat er nu uiteindelijk staat. En dat is dat de huizen achter de gevels over het algemeen veel ouder zijn dan de voorgevels zelf. Het spektakel zit er eigenlijk achter de voorgevels, omdat het zo ontzettend oud is. En zeker bij de Drie Gezusters is dat heel bijzonder, omdat er in de achtergevel ook nog een nissengevel zit met Romaanse kenmerken. Helaas vanaf de straat niet zichtbaar. Café de Wiet, daar staat het jaartal 1760 boven in de gevel. Of dat ook het bouwjaar is van het pandje, dat is niet zeker. Gezien het feit dat het een van de laatste percelen is die volgebouwd is, zou dat wel kunnen. Maar je kunt ook niet uitsluiten dat het toch nog wat ouder is. Succes, hè? Jo.
Zo, dan gaan we van Taco weer terug naar de Wiet, waar August was begonnen met een korte rondleiding door het pand.
Wat Iels net ook al zei, het is een heel smal kroegje. Dus je komt hier binnen en je kan heel erg ver in diep kijken, maar het is niet heel breed. Het leuke vind ik ook, je hebt allemaal verschillende schilderijtjes aan de muur hangen. Wat ook een soort van bepaalde sfeer afgeeft. En dan heb je de bar. En dat vind ik persoonlijk ook wel een van mijn favoriete delen van de Wiet. En dan hebben we hier eigenlijk de deel erachter. We hebben een mooie ronde tafel waar ook wel vergaderingen worden gehouden. Je zit nu ook een groepje hier op het tafeltje. Maar hier nog inderdaad wel tafeltjes. De schilderijen gaan eigenlijk het hele kroegje door. Dus hier is de hele muur ook weer gevuld met, ik weet niet, allemaal schilderijen. Die ook een soort van beetje oude, authentieke sfeer afgeven. En een soort een kandelaar hier ook. Dat ook, ik weet niet, het past allemaal wel een beetje bij wat voor mij mijn idee van een beetje een bruin café, denk ik. Nou, we gaan nog verder naar achter. Je ziet ook wat ramen met patroontjes in hierboven. Dat bepaalde toch nog een beetje natuurlijke lichtinval. En ook allemaal hier muurschilderingen van denk speciale biertjes. Ik weet niet of die allemaal meer verkopen, maar een hele warme sfeer is het voor mij. Een sfeer waar je gewoon lekker, waar je gewoon een beetje thuis kan voelen of zo, denk ik. En ik denk dat het daar, dat heel belangrijk is in een bruine kroeg. Echt die, ja, het geeft voor mij gewoon een hele warme sfeer af. En dat is misschien mijn interpretatie ervan, maar ik vind dat zelf wel dat het alleen maar kan stimuleren om hier gewoon, gewoon nieuwe mensen te leren kennen of gewoon een goede gesprek hebben met oude vrienden bijvoorbeeld.
Zeg Ilse, kun je vertellen wat een bruin café bruin maakt?
Voor mij is een bruin café eigenlijk een café waar het allemaal niet zo strak volgens de regels hoeft. Het is allemaal heel veel gezelligheid. Wat ik een heel leuk team altijd om me heen heb staan. Wat ik echt mijn vrienden kan noemen. Waar ik het gevoel heb dat ook echt de vaste gasten die langskomen altijd zin hebben om een praatje met je te maken.
Ik denk dat een bruin café ook heel veel mensen samenbrengt. En ik vind het juist wel leuk om met allemaal verschillende mensen gesprek te houden. Want allemaal verschillende verhalen. En dat is voor mij ook wel een stukje ervaring elke keer. En dan leer ik denk ik zelf ook heel veel van. Het gaat over hier dat ze dom aan het praten zijn over voetbal bijvoorbeeld. Of gesprekken over studie. En ik denk dat voor je algemene kennis is, dat vind ik dat zelf ook heel leuk. En daarnaast is het ook gewoon heel grappig soms. Ik had bijvoorbeeld het laatste gesprek met twee mannen. Die waren een heel gesprek over welke vogels op één been staan en welke vogels niet. En daar was een hele discussie over. Of bijvoorbeeld een flamingo op één been loopt of niet. En dat vond ik zelf bijvoorbeeld wel heel grappig. En dan kan ik daar lekker mee praten.
Dus ook de gesprekken typeren in Bruine Kroeg. En voor jullie? Koos, Bob, hoe herkennen jullie een bruine kroeg?
Nou, een interieur zo ongeveer als dat het hier is. Maar waar iedereen kan binnenlopen en zichzelf blijft. Dat is voor mij een bruine kroeg. Daar iedereen in zijn waarde. De gezelligheid, je komt binnenlopen. Het personeel achter de bar, die kent je. Het huiselijke gevoel in een bruine kroeg. Daar is het voor mij.
Ja, en ook het gemêleerde publiek. Oud en jong.
Ja. Het is een gezellig, als je de bar ziet, echt wat een café zou moeten zijn. Het is niet een vijfsterren iets. Het is al een beetje rommelig. En dat brengt juist de gezelligheid. De bar is niet zo groot, een plek of 8-9. En daar stonden mensen gewoon. Ja, je moet je behelpen met wat er is. En dat brengt voor mij juist de gezelligheid. Kijk, als je een huiskamer hebt waar alles strak en waar niks mag zijn, daar vind ik niks aan. Als ik in mijn eigen huiskamer kijk en ik lees een krant, dan leg ik hem naast me neer. En dan zie je dat er geleefd was. En daar heb ik met een café ook. Dat is voor mij een bruin café. Toen ik hier echt als vaste klant bekend stond, was het bij mij altijd op 1 januari hadden we 's avonds een nieuwjaarsborrel. En dat was in die tijd bommetje vol. En er waren hier wel een mannetje of 30. En die hadden dan van 5 tot 7. Er werd een nieuwjaarsborrel geschonken en hoefde je ook niet te betalen. En dat vond ik altijd een van de hoogtepunten in het. Niet omdat het gratis was, hoor, begrijp me goed. Maar dat vond ik even dat alle vaste klanten bij elkaar kwamen. Mekaar de beste wensen deed. Dat vond ik altijd wel een van de hoogtepunten. Ik kan maar niet zeggen dat er veel veranderd is. Ja, de tap is veranderd. Ook die waar al 7-8 kraan naar zit. Die was er vroeger ook niet. Dat was een andere.
We hadden hier vroeger een hele mooie tap. Een prachtige porseleinen tap.
Ja, dat klopt.
En dat missen iedereen.
Ja.
Zeg allemaal, waar is die mooie tap gebleven?
Toen hadden we hier dus ook nog jever uit de tap.
Jever uit de tap, ja.
Ja. En dat is weg.
Met een mooi servetje erop.
Ja.
1 april. Het is op 1 april opengegaan. Daarom heet het De Wiets. Nou, ik meen eind jaren 60, begin jaren 70.
Dat denk ik, ja.
Er zijn door de jaren heen best wat kroegen verdwenen uit het straatbeeld van Groningen. Als ik jullie nu zou vragen wat de ultieme bruine kroeg was die er nu niet meer is.
De echte oude Groninger, en dan heb ik het over van mijn leeftijd en ouder, die kennen een oud café Raven nog. En ja, dat noem ik echt een bruin café.
Dat was een bruine kroeg. Ja. Daar kwamen alle paardenliefhebbers. Daar werd gegokt.
Ja. Ja. Je had daar nog de oude ober rondlopen met echt zo'n oberpakje aan. Een zwart vlinderstrikje en zo'n wit doekje om de arm. En ja, dat was ook. Daar kwam iedereen. Iedereen voor een chocolademelk met slagroom tot een zware alcoholist. Ja, de oude jeneverzaad. Daar kwam ook weer echt alles. Als je dat, dat liedje hebt over in Amsterdam. Daar ome Jan zat zijn biertje te huis en ik weet niet hoe het nummer heet. Het hoorde bij het volk. Nou, kijk naar de oude Jordaan. In Amsterdam. He, waar ook iedereen, ook al... Dan nam je het probleem van de wijk, nam je mee naar het café. Pietje heeft geen geld, nou dat heeft Jantje het wel. Die samenleving, die mis ik heel veel. Niet de afgunst van jij hebt het slecht en ik heb het rijk. En dat merk ik in het bruine café niet. Als je een keer geen geld hebt, nou jongen, kom gewoon binnen en krijg een biertje van mij. Deze samenleving maken we met elkaar. Leef gewoon samen met elkaar. En ik hoop dat juist in het bruine café, dat het bruine café blijft bestaan, omdat ik het daar nog mee maak.
Ja, dat is de sociale functie van het café.
Ja, ja.
Dat zie je nog in Engeland.
Ja.
Zie je ook nog in het zuiden van het land. Maar in de rest van Nederland is het gewoon, zijn wij een uitstervende generatie.
Ja, dat is heel jammer.
Ja.
Ja.
Als we 10 jaar verder zijn, dus kijk, heb je hier een heel ander publiek.
Ja, denk het ook.
En heb je overdag geen mens en 's avonds studenten.
Ja. Sluit dat bruine café in je hart. Want het is het hart van de samenleving.
Het bruine café is het hart van de samenleving. Met deze mooie woorden van Koos wandel ik naar buiten. Vol inspiratie voor de komende afleveringen. In aflevering 2 bezoek ik de drie uiltjes en spreek ik met de eigenaar en een jonge vrouw die bij hem achter de bar werkt.
Ik ben hier beland omdat mijn moeder hier vroeger gewerkt heeft. Toen ging ik wel vaker met haar mee. Toen heb ik nog als glazen was achter de bar en als 4-jarig kindje of zo. Maar dat...
Nou, ik ben hier nooit meer weggegaan en 2 maanden later was de financiering rond en toen was het mijn café.
Deze podcast is een initiatief van gemeente Groningen en is geproduceerd door mij, Martin ter Brake, namens Ode Podcast. Het kwam tot stand in samenwerking met Visit Groningen en RTV Noord.